twee. Kies één of twee dus. Ja? Nummer twee is het geworden. Nummer twee moet zich nu uit zijn comfortabele positie hijsen en iets gaan zoeken om de oren dicht te stoppen, maar echt dicht, helemaal dicht. Watten, papier, een koptelefoon, of de ander neemt de koptelefoon en plugt hem in de radio. Of zet de radio heel zacht voor de propjes in de oren. Vooruit. Doe even mee. Je zal zien. Dat wordt heel leuk. Zocht om je oren dicht te stoppen, echt dicht, zodat geen geluid meer tot je doordringt. Dat moet echt hoor. En dan wachten op de dingen die komen gaan. Controleren of nummer twee echt niets kan horen. Hallo nummer twee. Hallo nummer twee. Lukt het? Zet de radio anders zachter. Hallo nummer twee.
Weet je zeker
hallo,
dat
nummer
de
twee.
Ander absoluut niets meer horen kan? Probeer het. Hallo? Hallo? Hallo nummer twee. Hallo
nummer twee. Om een stuk papier te nemen.
Hallo? En iets om mee te schrijven, een pen of een potlood. En als je die pen en het potlood en het stuk papier gevonden hebt, dan schrijf je met grote letters daarop: kun je nog iets horen? En dan laat je dat zien. En als je vriend of je vriendin niets meer kan horen, dan schrijf je vervolgens op dat stuk papier: ik ga nu de instructies van de radio opvolgen. Maak je niet ongerust
de ogen
van je compagnon, je vriend of je vriendin. En heel langzaam sluit je die oogleden. Je handen strijk je heel licht over de oogleden en over het voorhoofd heel licht. Over de wangen. De kin. Heel zacht. De hals. De nek. Achterkant van de nek, heel zacht. De oren, heel zacht. Voorhoofd, de wangen, heel voorzichtig. Ah. Niet te hard, heel zacht, fluweel. Vingertoppen, heel zacht, de hals, de armen, de handen, heel zacht. Trek de kousen of de sokken uit. De voeten bloot. Heel zacht. Heel zacht met de vingertoppen. als zachte wind. Kijk, het beste is het natuurlijk als de kleding verdwijnt, uitgetrokken wordt, heel vloeiend en zacht, terwijl de vingers, de handen blijven doorbewegen, als spelers van een instrument, als de vingers heel zacht de huid aanraken, komt de huid tot leven, zoals bloemen gaan bloeien, heel zacht, heel voorzichtig. Ik hoef jou niet uit te leggen wat je doen moet. Alles lijkt me zeer duidelijk. Omdat toch niets gehoord kan worden, is alles wat je doet een instructie. Ga je gang. Laat je gaan. Ga zo ver als je durft. Maak een avontuur voor de doven, voor nummer 2, dat nooit meer vergeten zal worden. Je hebt het nu in de hand. Steeds verder. Ja, heel voorzichtig. De enige instructie die je krijgt is dat alles uiterst langzaam, tergend zacht, uiterst voorzichtig en sensitief moet ontwikkelen. Geen harde bewegingen. Is dat duidelijk? En laat je niet door mij afleiden. Blijf doorgaan. Stop vooral niet meer. Dat is een instructie. Ga door. Yeah. Juist. Zo gaat het uitstekend. En als je geweigerd hebt om hier aan mee te doen, dan begin je nu misschien een idee te krijgen wat je allemaal mist. En als je dit vertelt, dan
nu
mis
weer
je echt
wie nu weer.
Wat?
Ik zal het u zeggen. Volgende week kunt u rond dit tijdstip weer luisteren naar ons journalistiek-literair gezelschapsspel getiteld Het Bericht. Vandaag echter brengen wij u nog één aflevering uit onze reeks Meesters der Voordrachtkunst. Te weten een bloemlezing uit de radioverhalen van meester Maarten Biesheuvel, zoals hij ze voordroeg in VPRO's radiotheater in het jaar 1981.
Bij het opruimen van mijn bureau stootte ik op een ansichtkaart die me de rillingen over mijn rug deed gaan. Hij is geadresseerd aan Huib Drion, maar om hierna uit te leggen redenen heb ik die kaart altijd bij me gehouden. Ik denk nu aan de dag dat ik jaren geleden in mijn studententijd bij hem een examen in het Nederlands burgerlijk recht ging afleggen. Een heerlijke zonnige dag was het, eind mei, en ik was bepaald beslist zenuwachtig, hoewel ik, voor ik in de lift stapte om naar zijn hemelse hoogte vol jurisprudentie, belezenheid en algemene ontwikkeling op te stijgen, reeds begreep dat hij koffie moest hebben gemaakt om me wat gerust te stellen. Het was tegen 11:00 's morgens. Toen ik mijn fiets tegen de pui van de flat waar hij woont zette, verbaasde ik me erover dat de fiets gewoon bleef staan. Ik meen dat ik het idee had dat de flat mijn fiets moest afstoten. Op zijn minst had dan, als de fiets niet om wilde vallen, de flat moeten kantelen. Ik voelde me niet lekker. Toen ik al in de lift stond, durfde ik plots niet verder, liep weer naar buiten en luisterde nog even naar de vogels. Ik betrapte mezelf op de gevoelens van degene die straks aan de oevers van de Styx zal staan. Ik meende ook even een torenvalk of buizer te zijn aan het zwerk. Ik ging recht boven de plek waar de trein uit Amsterdam de trein naar Amsterdam passeerde. Wat een uitzicht moest ik, goddelijke vogel, hebben. Ik kon vliegen en hoefde geen examen te doen bij professor Huib Drion. Het station, de torenflats van de universiteitsadministratie, het Gravensteen, de kolossale Pieterskerk, Emelio Soffriere, Penare, Morire, Chemaire, Mirare, Occhietti, Sifieri. Donders nog aan toe, mompelde ik, als dat maar goed afloopt. Van een van de ongeveer 340 arresten, waarvan de inhoud in grote trekken bij mij bekend had moeten zijn, had ik een spiekbriefje gemaakt. Het ging om een sigarettenautomaatarrest. Tot mijn verbazing kwam ik er gisteren achter dat de NV Arsa, die de automaten waar het in dit arrest over gaat produceert, ook echt bestaat. Gaat u van Haarlem met de trein naar Amsterdam, dan ziet u de fabriek ten zuiden van de spoorlijn ongeveer 8 minuten nadat u in uw plusje zetel voorbijgegleden bent aan de ramp die koepelgevangenis heet. Waarom kende ik de feiten van het arrest niet? Hoe was voor de drommel eigenlijk de casus positie van de zaak? Nu ja, in ieder geval kende ik de nood, het onderschrift. Zonder me er goed van bewust te wezen was ik de lift alweer binnengelopen en las nu in het schemerig duister het gezoem van een zware motor recht boven mijn hoofd voelende dreunen. Langzaam maar zeker werd ik immers naar die onwetende, gruwe, domme kracht toegetrokken. Van der Waarden, wortelboer. Wanprestatie sluit dwaling niet uit bij speciëskoop. Verborgen gebrek sluit, wanneer er geen garantie is gegeven, wanprestatie uit. Drion vindt juist dat wanneer er garantie is gegeven, verborgen gebrek wanprestatie niet uitsluit. Laten we hopen dat hij helemaal niets vraagt, meende ik. Hij moet alleen naar mijn gezondheid vragen en of ik nog vaak last heb van hoofdpijn, angsten of duizelingen. Misschien heeft hij wel een arm gebroken. Hij zou me dan kunnen vragen of ik koffie wil zetten. Daar moet ik dan een half uur mee zien te verdoen. Ik zal hem vertellen hoe het komt dat de Wolga aan de ene kant een zeer steile en aan de andere kant juist een slapglooiende helling heeft. Hoe je heel gemakkelijk een wild konijn van een tam kunt onderscheiden. Dat het heel goed mogelijk is dat Brahms en Turgenev in Baden-Baden ooit samen hebben gedineerd. Ik zal hem vertellen dat de aarde maar anderhalf keer zo hard hoeft te gaan draaien om ons reeds hand in hand uit te fletten de duisternis van het heelal in te slingeren. Ik zal hem tenslotte vertellen van de twee mannen die zand nodig hadden om een kamertje te verbouwen. Cement en water hadden ze al. Ze reden met een busje naar de plaats waar een straat was opgebroken. Het was donker en ze begonnen het zand uit de opgebroken straat in een bestelwagentje te scheppen. Ze schrokken toen er een politiewagentje bij hen stopte waaruit een van de agenten vroeg: "Goedenavond heren, mag ik vragen wat hier gebeurt?" De ene man van het zand stond met zijn mond vol zand, vol tanden. Maar de ander, zeer ad rem, antwoordde snel: "We hebben thuis een verbouwing gehad en we hebben nu zand over. Nu wisten we dat hier de straat toch open lag. En daarom meenden we ons zand wel hier bij de grote hoop te kunnen keeperen. Je kan het toch moeilijk in je eigen tuin gooien, want het is eenvoudigweg te veel." De agenten hielden ruggespraak en een beslissing luidde: "Dat gaat zomaar niet, heren. U verstoort de bestaande orde hier. Gooit u dat busje maar weer vol. En als u dan over 5 minuten weg bent, zullen we geen bon voor u uitschrijven, maar de zaak door de ogen zien. Zand erover." Dat zal hij mooi vinden. Hij interesseert zich voor allerlei rare dingen, ook voor muziek bijvoorbeeld, ook voor Franse en Russische boeken. De lift was al lang boven en ik bevond me als in een kaleidoscopische verwarring der zinnen voor de huisdeur van Drion. Hij deed open en ik zag hem meteen dat hij niets gebroken had. "Ah!" keerde hij met zijn magere kop onder het mal uitstaande spierwitte haar. Tussen haakjes: hij heeft ooit in het holst van de nacht boven op een rotsen knal, op de rotsen knallende zeebranding gehangen, bedacht ik, zich vastklemmend aan een touwladdertje waarvan de bovenkant op nonchalante wijze bevestigd zat aan de rotte wortels van een vergane struik. Die struik stond aan de uiterste rand van een hoge, steil aflopende rots, pal aan zee. En toen Drion er als het ware tussen leven en dood hing, voor hij het touwladdertje afging en nog een goede greep in zijn handen en veel kracht in zijn spieren had, waar heeft hij ooit de overmoed vandaan gehaald om die onzinnige afdaling te doen? Als iemand hem vanuit de branding nog enig nuttig boek, bericht of boodschap had kunnen aanreiken, zou het zinvol zijn geweest. Doch nu, belachelijk, zomaar, gewoon, een domme opwelling, haakje, had hij nog zijn zwarte haar. Maar toen hij een uur later met zweet op het voorhoofd en ogen waaruit de angst als uit vuurtorenlampen straalde weer bovenkwam, was zijn haar wit, spierwit als een ongebruikt vel tekenpapier. Laatste haakje sluiten. Ah, bent u daar al? Alleen al de manier waarop hij loopt of zijn ledematen of mond beweegt, brengt me onbedaarlijk aan het lachen. Hoe erg hij het zelf ook vinden mogen, vindt men in zijn bloed geen gemakkelijk weg te cijferen. Getijdenverschillen zit zijn maag de geest in de weg en wordt zijn motoriek niet vanuit lever of mild, maar gewoon door het verstand bijgestuurd, zodat hij nimmer slagen zal als gewoon jongleur of acrobaat. Hij plantte mij in een diepe lederen fauteuil van waaruit ik een aardig zicht had op het torentje van het academisch ziekenhuis. Terwijl daar iemand onder het mes ligt, van top tot teen verdoofd, word ik hierbij vol bewustzijn aan de tand gevoeld. Ach, kon ik maar om een spuitje vragen, dacht ik. Ik verloor mezelf in droevig gepeins. Juist toen ik op wilde staan om me vanaf zijn bal... Luister nou. Juist toen ik op wilde staan om me vanaf zijn balkon op de 7e verdieping naar beneden te storten, drukte hij me een kop koffie in de handen en vroeg of ik me wel goed voelde. Hij nam plaats in een fauteuil recht tegenover me, zodat ik naast zijn hoofd nu het torentje zag en begon een lange vraag te stellen. Het ging over causaliteit en risicoaansprakelijkheid bij de onrechtmatige daad. Begrijp het goed? Begrijp het goed, jongen, prent ik mezelf in, en hou je nu geen malligheid in de kop. Dit is een examen, ga geen onzin uitkramen en let voortdurend op, bij het minste geringste word je gegrepen. Ach, het leven is al geen lolletje en nu beginnen ze je bovendien nog vragen te stellen waar de gemiddeld mens helemaal het antwoord niet op weet. Terwijl hij zijn vraag formuleerde, dat doet hij klinisch precies, zodat alleen al met het stellen van de vraag 90% van de examentijd heen gaat, begon ik me over te geven aan een nauwkeurige beschouwing van de aard en vorm van zijn hoofd. Tussen haakjes, vader, moeder, jullie kunnen me nu niet zien zitten. Het is waarachtig niet best gesteld met uw zoontje. Omdat Drion nogal eens naar de grond bij mijn voeten keek en ik zijn hoofd af en toe op slechts armlengte had, kon ik goed naar zijn haarimplant kijken. Nee, voor Drion kaal wordt, dat duurt nog wel even. De huid op het gewoonlijk zichtbare gedeelte van zijn gelaat is heel gewoon van kleur. Een bewegelijk en soepel vel, eigenlijk hetzelfde gezichtsveld als dat van Adrie Treur niet uit de planetenstraat in Hilversum, maar de huid onder het haar was rood. De oppervlakte van de kop zag er daaruit als een rood trommelvlies. Ik doel hier op een onderdeel van het slaginstrument, niet van het menselijk oor, een beetje slap gespannen over een rond aquarium, gevuld met lauw water. Er gaan lichte golvingen, bewegingen en allerhande trekkingen door het vel. Het lijkt alsof er van onder het vel tegen gestoten wordt. Het zijn goudvissen die hun zacht getuite snoeten tegen het vel duwen, omdat ze eruit willen of tenminste lucht willen happen. En was dat zijn scheiding nu toch? Wat moest Drion een raar gevoel bij de haarimplant hebben als wind buiten zijn haar bewoog? En wat een kruinen! Meer dan 16 kruinen telde ik. Tussen haakjes, dat kan niet, dat komt alleen bij krankzinnigen voor. Hier en daar, tussen de zich vreemd voortmeanderende gangen op de huid onder het witte woud, vol halfgeknakte, zeer edele en spierwitte haren, had een stukje van de huid losgelaten en lichtte wit op, zoals ik ooit een klein stukje kippenstront in een rood plastic afwastijltje heb gezien in het hok waar de eieren gelegd willen worden. Plotseling voer een schok van herkenning door mijn lichaam. Ik wist het. Het hoofd van Drion, van boven bekeken, leek op een kippenhok. Honderden kippen fladderden onder dat lauwe, licht bezweten en rode vel. Honderden gedachten in de vorm van kippen, een klein soort van kippen. En hoeveel gedachten waren er niet in Drion zijn hoofd? Al zijn theorieën, verzinsels, meningen, uitspraken werden voor het ogenblik naar een braakliggend stukje land in zijn bewustzijn verbannen, omdat ik geëxamineerd moest worden. In gedachten zag ik tussen de brandnetels tegen de omheining opvliegen Flaubert, Balzac, Gogol, Proust, Pushkin, alle bewerkers van het Corpus Juris, Domela Nieuwenhuis, Alexander Cohen, Troelstra en zijn bekende boek Het Conservatieve Hart. En daartussendoor 20.000 Russische, Canadese, Franse, Deense, Engelse en Nederlandse arresten, ieder met een eigen onderschrift of nood. Eigenwijs liep er een haan tussendoor die zich nergens iets van aantrok en om de 5 minuten kukelde: waardigheid, waardigheid en nimmer spijt. Een kippenhok, lachte ik ineens hardop. Drion richtte zich en zei: u luistert toch wel naar mij? Zo kunnen we niet doorgaan. Voor u weggaat, moet u toch op zijn minst mijn vraag zelf begrepen hebben. Er zijn 3 hypotheekbedingen. Hypotheek, hypotheek. Onderzetting, zei ik stellig, voor hij verder kon gaan. Hoe bedoelt u dat zo? Vroeg hij. Hypothitemie, daar komt het van. Daar is het gewoon mee begonnen. Het is Grieks. Ja, dat kan gewoon niet anders. Wat gek, ik kom er nu pas voor het eerst op. Hij keek naar het plafond van zijn vertrek. Waar was ik? Hoe lang moest de beproeving nog duren? Mijn voorhoofd duizelig, mijn wangen klam. Dit was het examen toch wel? Helde de vloer nu ineens of hing mijn stoel soms scheef? Met een scheef hoofd keek ik naar Drion. Misschien is het onderhand dienstiger om bij een ander onderwerp aan te wippen, babbelde ik. Ik meen dat ik vooralsnog in deze aangelegenheid niet tot volledige klaarheid gekomen ben. Drion keek me aan en glimlachte naar me. Ik zal nog een kopje koffie voor u inschenken, opperde hij. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt, maar dan moet ik u de deur uitzetten. 10 minuten later stond ik nog verbaasd buiten en een half uur later lag ik op mijn eigen bed op mijn kamer aan het Rapenburg in Leiden te dromen. Voor ik in bed ben gestapt, zal ik die kaart aan hem hebben geschreven. Op de voorkant zie je twee heel vriendelijke mannetjes in voddige kleren bij een roodgloeiend potkacheltje staan in een rommelig vertrek. De rechtse heeft wit haar en is een beetje kaal. Vergenoegd rookt hij zijn pijpje. Hij zit met zijn handen gevouwen als een vermoeide en koud geworden oude hond en een gezicht van hè, lekker even bij het kacheltje. De linker staat gebogen over het kacheltje heen. Die draagt een malotig petje en kijkt heel vrolijk naar zijn metgezel. Vollen dragen ze allebei en hun schoenen zitten onder de bagger. Ik geloof dat er een pannetje snert op het kacheltje staat. Die twee hebben niets, helemaal niets van elkander te vrezen. Bij hen is geen misverstand, onwetendheid, niet het kleinste verwijt. De maatschappij staat om onverklaarbare redenen toe dat ze elkaar nemen zoals ze zijn, for better and for worse. En wat staat er op de achterkant van die kaart? Aan de hooggeleerde heer professor meester Hadrion, Boerhavelaan 286 Leiden. Geachte heer, niet zoals het een kwartier geleden is geweest, maar zoals het aan ommezijde van deze kaart staat afgebeeld had het moeten wezen. Gezellig en onder mekaar. God, toen begreep ik er niets van en nu op mijn 42ste begin ik me in alle ernst af te vragen of ik er ooit nog iets van begrijpen zal. Ik kwam op straat een vent tegen die ik nog van vroeger ken. Wij begroeten elkaar en hadden elkander een boel te vertellen. Het was een zonnige dag en we kwamen in het stadspark. Daar gingen we op een bankje zitten en hij vertelde mij het volgende. Ik heb op het gymnasium gezeten bij dokter Piet Winter. Dat was een heel nobele man. Misschien wel de edelste figuur die ik van mijn leven ben tegengekomen. Piet Winter was de rector van die school. Hij heeft ons Grieks en Latijn gegeven. Als het regende, leende hij regenjassen uit. Hij had er wel 15, maar je moest zo'n jas meteen de volgende dag teruggeven. Winter was vlijtig, vriendelijk, attent, vol liefde voor de leerlingen en voor het vak. Hij was een goede leerling, een goede leraar. Hij had vooral veel levenswijsheid. Hij had een horloge dat precies gelijk liep. Een zakhorloge was het dat aan een ketting van goud
een dunne ketting aan zijn jas was vastgemaakt. Hij was altijd heel voorzichtig met het horloge en dat mocht ook wel. Het horloge had een heel fijne secondenwijzer, oneindig veel dunner dan een naald. Het horloge was niet te dik en niet te dun. Het was van goud en Winter bewaarde het altijd onder zijn hart in zijn vestzak. Ik heb het pas nog gezien. Het was een Engels horloge en het merk was Westwood. Niet bepaald een bekend merk voor horloges. We waren op excursie op de Sterrenwacht in Leiden ooit en daar zijn heel precies lopende klokken. Het bleek dat het horloge van Winter nog preciezer liep. In al 100 jaar heeft het horloge geen seconde voor of achter gelopen. Het gaf werkelijk precies de Greenwich-tijd weer. Je kon bijvoorbeeld de tijd zijn bellen met het horloge van Winter in je hand. En als de juffrouw van de telefoon dan zei: bij de volgende toon is het precies 14 uur 52 minuten en 40 seconden. Piep. Dan was bij het signaal dat gegeven werd ook precies de waarheid volgens het horloge van Winter. De rector was erg trots op zijn horloge en hij gaf het nooit uit handen. Ik herinner me nog hoe hij op schoolavonden, na het toneelstuk waarin ik vaak urenlang Grieks had moeten spreken, het toneel betrad en ons, de toneelspelers, bedankte. Hij prees de curatoren en de leraren, de leerlingen en ook de amanuensis. Dat gebeurde altijd in de zaal Musa Sacrum, die nu niet meer bestaat of misschien een te huis voor zoek geraakte padvinders is geworden. Dan pakte hij met een teder gebaar zijn horloge. Hij maakte de klep open en zei plechtig: ik zie, dames en heren, dat het precies 12 uur is. Tegen de toneelspelers zou ik nu willen zeggen: non semper tendet arcum Apollo. Niet altijd spant Apollo de boog. We gaan ons nu vertreden. We gaan drinken en dansen. Een kleine vrijage in een donker hoekje zal ik door de vingers zien, als het maar netjes blijft. Dan begonnen wij gymnasiasten een feest dat tot 4 uur in de morgen duurde. Dat horloge was in zekere zin het symbool van onze hele school. Het horloge stond voor orde en netheid. Het stond voor rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Het stond voor precisie en wetenschap. Nu hadden wij op die school een exclusieve club van leerlingen en daar heb ik nooit bij gehoord. De leden van de club waren zoons en dochters van rijke zakenlieden, van slimme advocaten, van professoren, van schrijvers, beeldhouwers en dichters. Er was ook een dochter van een uiterst rijke Arabier, een zakenman die meende het wereldraadsel te hebben ontrafeld en die de grootste kunstenaars van Rusland tot Australië persoonlijk kende. Dat clubje gaf ineens een feest, maar ik mocht er nooit bij horen. Als zoon van een gewone kantoorklerk was ik te gewoon en te min. Ik heb vaak in bed liggen huilen dat ik niet bij dat clubje hoorde. Het waren interessante, prachtige meisjes en ontwikkelde slimme knapen die lid waren van de club. Ze hadden van alles gelezen. Van Goethe tot Byron, van Flaubert tot Mann, van Balzac tot Melville. Ik had geen geld om me die boeken te verschaffen en uitlenen wilde men ze niet. Het enige boek dat ik had was Lettres Persanes van Montesquieu, maar daar schoot ik weinig of niets mee op. Nu is het 20 jaar later en ik ben hoogleraar geworden. Jazeker, ik ben hoogleraar en publicist, maar ik hoor nog steeds niet bij de club. Nu kwam ik onlangs Piet Winter tegen die mij onderdanig en tegelijkertijd heel vriendelijk groette. Ik ga straks college geven, zei ik, maar ik heb geen horloge. Mag ik dat van u even lenen, zeer geleerde heer? Hij stond even na te denken. Er verschenen rimpels in zijn voorhoofd. Toen lachte hij en zei: ik heb het horloge nog nooit uitgeleend, maar als je er erg voorzichtig mee bent, mag je het hebben tot vanavond 10 uur. Kom het dan terugbrengen in mijn woonhuis. Dan drinken we samen nog een borreltje en praten wat over vroeger. Voorzichtig, vroeg ik, wat bedoelt u met voorzichtig? Hij voelde mijn pols. Hij merkte dat ik een hartslag van 60 slagen per minuut had en dat mijn lichaamstemperatuur goed was. Jij bent de ideale man om het horloge te dragen, zei hij. Het loopt nog altijd op de seconde gelijk. Het is waarachtig een godswonder. Maar men mag er niet mee tegen metaal tikken. En men moet het beslist niet op een magneet leggen. Als dat gebeurt, is het beslist afgelopen met mijn horloge. Breng het vanavond terug, ik moet nu verder. Vergeet niet dat ik het horloge van mijn grootvader heb geërfd... en dat het mij zeer dierbaar is. Ik wilde het horloge onmiddellijk teruggeven, maar hij zei... neem het toch, ik vertrouw je. Als leerling heb ik juist jou het meeste lief gehad... hoewel ik dat nooit heb laten merken. En mijn hoop is uitgekomen. De artikelen die jij in Nederland laat verschijnen zijn de beste artikelen. Al het andere valt er gewoonweg bij in het niet. Dat zou je wel erg eenzaam maken. Misschien ga ik over een jaar al dood. Een zoon heb ik niet. Zou ik het horloge eigenlijk niet het beste aan jou kunnen geven? Ik bloosde en zei dat ik het werkelijk maar heel even nodig had. Hoewel ik hem had kunnen omhelzen, dat magere heertje met zijn kleine bril... met het zilveren montuur waarin ronde glaasjes waren gevat... die tengere heer met het witte snorretje, dat hoofd... die vriendelijke en smetteloze hersens bevatte. Ach, die vriendelijke woorden, een goed karakter, jawel... Goed, ik zou hem het horloge om 10:00 die avond teruggeven. Ik gaf mijn college en deed dat geheel in de stijl van mijn oude rector. De studenten zaten sprakeloos te luisteren... terwijl ik sprak over zwaartekracht, logica, de evolutietheorie... gekoppelde slingers en de snelheid van het licht. Ik sprak over klokken en de proeven van Morley en Mikkelsen. Toen het college was afgelopen ging ik naar een goed restaurant genaamd De Doelen... Ik ontmoette daar een lid van de club van het gymnasium van vroeger. Die mensen waren allemaal persoonlijkheden geworden. De een een groot trompetist, de ander een bekend schilder... weer een ander schrijver van hooggeprezen boeken. De volgende was minister. Van de meisjes was er één die met een Amerikaanse president was getrouwd... en een ander tutoyeerde de leden van ons koningshuis. De belangrijkste figuur in de club was een zekere Anna... Een slimme en prachtige Arabische vrouw... die van haar vader de kunst van het ontrafelen van het wereldraadsel had doorgekregen. Ja, Anna is beslist de meest interessante vrouw die ik ken... en van jongs af ben ik al verliefd op haar. En juist Anna kon je lid van de club maken. Ik ben heel gelukkig getrouwd, maar ik voel me zo dikwijls alleen. Mijn leven lang heb ik al lid van die club willen zijn... Dolgraag zou ik bij de club willen horen... al maakten ze me maar voor 2 jaar lid van de club. Want dat clubje is uitgegroeid... tot het machtige hoopje intellectuelen dat we in Nederland hebben. Ze zijn schatrijk en weten van het leven te genieten. Ze reizen overal heen. Ze wonen in prachtige huizen. Ze neuken links en rechts. En de echtgenoot die zelf ook aan de lopende band overspel pleegt... is niet bekrompen of jaloers... Wetenschap, talen spreken, het is allemaal niets voor ze. Misschien ben ik wel de beste essayist van Nederland... maar het vreemde is toch dat juist de leden van het clubje... dat eerst moeten beweren voor het een waarheid is. De man die ik ontmoette, het lid van de club, was een diplomaat. Wij aten samen forel, garnalen en daarna vlees. Wij dronken chablis en pommerol zoals het hoort... Na de koffie staken wij Havana-sigaren op in de cognac gedoopte sigaren. De brand ging erin met vlammend cederhout. De leden van de club zijn in alle opzichten kunstenaars. Een goed schilderij maken, een verbluffend gesprek voeren... een roman van de eerste orde schrijven, een oorlog afwentelen... zij draaien er de hand niet voor om... Deze diplomaat bestond het om tegen mij te zeggen... en ik was er verbaasd over omdat ik het eens door Arthur Rubinstein had horen zeggen... de gelukkigste man, mijn waarde, die ik ooit ben tegengekomen, dat ben ik zelf. Volledig gelukkig ben ik zelf nooit... hoewel de lof die de rector me die dag had toegezwaaid me veel plezier had gedaan. Ik dacht werkelijk, en wat is het bij God misschien een misvatting... dat ik pas gelukkig zou worden als ik eenmaal lid was van de club... Ik sprak erover met de diplomaat en hij zei... Maar mijn beste, Waarom zouden we jou geen lid maken? Je zult eindelijk onder je gelijken zijn. Zo ging ik een uur later met hem mee naar een groot huis langs de Vecht. Ik ontmoette daar al mijn oude kameraden die nooit echt mijn kameraden waren geweest. Yvonne, de vrouw van de president, trad op me af. Ze was nu 40, maar wat zag ze er slim en verleidelijk uit. Yvonne droeg een blauwe satijnen jurk met een heel diep décolleté. Dat zag er donders gewaagd uit. Dus jij wilt lid worden van de club, vroeg ze. Laten we dan maar even naar een apart kamertje gaan. We gingen naar een klein kamertje waar alleen kaarsen brandden. Je zult er iets voor over moeten hebben, zei ze. Niet voor niets hebben wij jou nooit lid van de club gemaakt. Wat is je dierbaarste bezit? Ik dacht vreemd genoeg niet aan mijn vrouw, maar alleen aan het horloge van Winter. En waarachtig, dat was mij ook het kostbaarste wat ik me op aarde kon voorstellen. Precisie en wetenschap van een nobel en karaktervol man. Ik haalde het horloge tevoorschijn en zag dat het precies 8:58 was. Dit is het horloge van Winter, zei ik. Het horloge van Winter, lispelde Yvonne goedkeurend. Op haar prachtige volle boezem hingen kettingen. Er hing ook een platina vliegtuigje op. Geef mij dit horloge even, zei ze. Ik gaf het beschaamd en beschroomd uit handen. Het prachtige uurwerk kwam nu tussen de kettingen van zilver en goud, tussen de diamanten en robijden naast het vliegtuigje van platina te hangen. Blijf zo doodstil zitten, zei ik. Er mag geen metaal tegen het horloge tikken. Dat is niet goed. Misschien dat het dan een seconde per jaar achter of voor gaat lopen. Koddig, zei Yvonne. Dus nu heb ik ook eens dat horloge van Winter op mijn lichaam. Als ik wil, beweeg ik. Een diamant tegen dat horloge, dat kan geen kwaad. Als het daar niet tegen kan, poe. En straks gaan we swingen. Dan slingert het horloge lekker in het rond. Is het werkelijk het dierbaarste bezit wat je hebt? Beslist, zei ik. Dan is het goed, zei ze. We krijgen nu eerst een lezing van de diplomaat die je hierheen heeft gebracht. Een lezing van Jan, verbeterde ik haar. Goed, mompelde, zoals je wilt. Daarna gaan we dansen. En tenslotte zal ik met een hamer dat horloge eens een flinke klap verkopen. Ze zat voorovergebogen als om mij een prachtig zicht te geven op haar boezem. Ineens ging ze rechtop zitten en een van de kettingen en ook het vliegtuigje dreigden hard tegen het horloge te zullen bonzen. Geef terug, zei ik. Ik griste het horloge van haar hals. Meteen ging er een lampje aan en toen zag ik in een hoekje Anna zitten. De vrouw waar ik altijd verliefd op ben geweest, die ik altijd in mijn gedachten heb gehad. De slimme, weetgierige, bepaald niet weltvreemde en mollige vrouw die mij uiteindelijk lid van de club had kunnen maken. Want als ik eenmaal beste maatje was, was Yvonne weer de beste vriendin van Anna. Ik keek naar Anna, die er prachtig uitzag. Nog mooier dan in mijn herinnering, dan in mijn stoutste dromen was ze. Ze droeg een korte rok en hield haar knieën iets van elkander. Ik zag waar de kousen ophielden en het melkwitte vlees van haar dijen begon. Ik zweette. Ik had haar wel kunnen bespringen. Ik had haar wel kunnen opeten. Seks en wereldraadsel in één. Hoe is het toch mogelijk? Ik stopte het horloge weer in mijn zak en dacht, om 10:00 moet ik het aan Winter teruggeven. Hij pakt mij dat horloge weer af, Anna, huilde Yvonne. Dat koddige horloge waarop de kerkklokken van onze kleine stad vroeger werden gelijkgezet. Klootzak, mompelde Anna uit het diepst van haar hart. Op deze manier zul jij wel nooit lid van de club worden. Je mag er toch wel iets voor over hebben. Wij allen hebben de meest nobele gevoelens voor Winters, maar we hebben allemaal wat in moeten leveren als we lid wilden blijven van de club. De een zijn naam, een ander zijn vrouw, ik mijn principes en integriteit, weer een andere zijn carrière. Van Johan hebben we zelfs zijn eerste schilderij verbrand, dat nu alleen nog maar in kopie bestaat. Het heeft eens op een veiling in Londen 4 miljoen pond opgebracht. Ikzelf heb als paarden voor de zwijnen aan de leden het wezen van het wereldraadsel moeten onthullen. en jij neemt het horloge van Winter terug, met mij zul je je nooit verenigen. Verdwijn maar, je wordt geen lid van de club. Ik werd eruit gegooid en heb Anna, voor wie ik eigenlijk alles, behalve mijn gegeven woord dat ik voorzichtig zou zijn met het horloge, overal nooit meer teruggezien. Eenzamer dan ooit kroop ik in een taxi en liet me snel naar Winter rijden. Nu zou ik nooit lid van de club worden. Ik werd op de kamer van de oude rector toegelaten. Precies om 10 uur kon ik hem het horloge teruggeven. Dank je wel, mijn beste jongen, zei hij. En is er niets mee gebeurd? Er is niets mee gebeurd, zei ik tevreden. We dronken nog een kopje koffie en een glaasje jenever, en 1,5 uur later lag ik bij mijn vrouw in bed, in een huis dat me eigenlijk te klein is en waar ik toch nooit de leden van de club zou kunnen ontvangen, gesteld dat ik lid geworden was. Ik droomde die nacht dat ik lid was van de club. Ik lag maar te woelen en mijn vrouw vroeg wat er toch was. Ik vertelde haar dat ik me afpeigerde met onzin. Hij had zijn verhaal af. Ik keek hem aan en zei: maar Karel, want zo heet hij, als ik jou was geweest, had ik dat kleine horloge en dat gegeven woord maar opgeofferd. Maar ik niet, lachte hij. Dan maar liever alleen. Hij stond op en beende trots het stadspark uit en verdween in de Douzastraat, waar ik hem binnen 15 seconden in het gewoel der mensen uit mijn blik verloor. Gezeten in de trein rol ik met Eva naast me op een pluchen bank naar het oosten in de trein, voorlopig naar Warschau. Het is nacht. Uren geleden zijn we over de Elbe gedenderd. Eva slaapt. Ik kan in een rijdende trein niet slapen en zit aan van alles te denken. Hoe bijvoorbeeld Karel van het Reven de dichter Mandelstam vertaalt. Slapeloosheid, Homerus, strakke zeilen, ik las de lijst der schepen tot het midden. Als ik, Jacob Martinus Arendt, niet slapen kan, komen mijn namen voor de geest, hele rijen honderden mensen, voornamelijk mannen, en ieder met een eigen geschiedenis.
Eva Gütlich, Eva Braun, Madame Curie, Louis Pasteur, Hitler, Napoleon, Stalin, Trotsky, Bakunin, Paus Johannes III, Paul Gallico, Henri Dunant, Jean-Paul Sartre, Céline, Flaubert, Alphonse Allais, Kurt Schwitters, Max Ernst, Camus, Van der Lubbe, Koningin Wilhelmina, generaal Spoor, Emile Bernard, Sarah Bernard, Gustave Leonard, Graaf Zeppelin, Dornier X, Guy de Maupassant, professor Scheltema, Kant, Aart Kuipers, Jacobson, Melville, Van Schoonhoven, Bloomfield, Panofsky, Pefsner, Morley en Mikkelsen, Aristide Briand, Georges Sand, Apollinaire, Wieklund, Columbus, Galilei, Amerigo Vespucci, Marco Polo, Jules Verne, Savonarola, Jan Białystocki, Lorenzo de Medici, Kosinski, Le Tartarugie, Leszek Kolakowski, Bernardin de Saint-Pierre, Diderot et d'Alembert, Dewey, Voltaire, Fichte, Adam Mickiewicz, Jezus Christus, Mon, Job, Salomo, Lopez de Leao, Laguna, Mendes da Costa, Humperdinck, Bolland, Heinrich Heine, Rilke, Raffaello Santi, Jacques Offenbach, Albrecht Dürer, Titus Livius, Julia, Nebukadnezar, Ptolemeus, Cleopatra, de Bibliotheek van Alexandrië, Virginius, Achilles, Aeneas, Hugo da Carpi, Daniel Mietens, Toeboekop, Van Pantaleon, Baron van Eck, de Marees van Svinderen, Baron de Vos van Steenwijk, Jonkheer van Nispen tot Zevenaar, Félicien Robs, Admiraal Darlan, Jean Bologna, Maria Sibylla Merian, Hendrik van Steenwijk, Rembrandt, Barend en Albert Blankert, Dr. Piet Herfst, Willem Drees, Troelstra, Barnum en Bailey, David Bailey, Praxiteles, Phidias, Tintoretto, Ehrenfest, Einstein, Justinianus Sint-Sebastiaan, Hugo de Groot, Benedetto Marcello, Pirandello, Bach, Mozart, Brahms, Spoor, Spitzweg, Frascati, Huib Drion, Felix Meritis, Graaf Dracula, Balbo, Cosma Prudkov, Maarschal Graziani, Arturo Toscanini, Paderewski, Copernicus, Richard Minne, Frederik Chopin, Timio Dane Oos et Dona Firentes, Van Spijk, Buzio, Thor Heyerdahl, Casanova, Queen Victoria, Douwes Dekker, Bellotto, Canaletto, Wanda Landowska, Rosa Luxemburg, André Gromyko, Lev Tolstoy, Murillo, Frank Wezelaar, Lieven de Keij, Hendrik de Keizer, Bastiat, Berdjajev, Bambayev, Oblomov, Tchitsikov, Vorst Kurakin, Yermolov, Tugachevsky, Oikov Roinov, Prinses Cantacuzène, Vorst Serge Seremetjev, Vladimir Nabokov, Gottlieb Kefer, Willem Frederik Hermans, de zangeres zonder naam, Paul Gallico, Taras, Jan Huus, Jaromir van Praag, Ruusbroek, Clemenceau, Van Carré, Comenius, Goethe, Musil, Canetti, Heinrich Mann, de keurvorst van Sachsen, Altorfer, Lambroso, Prins von Zein-Wittgenstein, von Thurnu-Taxis, Rielke, Maarschalk Radetzky, Maarschalk von Rundstedt, Louis Blériot, Gorky, Chaljapin, Prin, Piri. En deze namen doen me onmiddellijk denken aan de beginregels van een van Nabokovs mooiste verhalen, namelijk First Love. Tussen haakjes. In the early years of this century, a travel agency on Nevsky Avenue displayed a three-foot-long model of an Oak Brown International sleeping car. In delicate verisimilitude, it completely outranked the painted tin of my clockwork trains. Unfortunately, it was not for sale. One could make out the blue upholstery inside, the embossed leather lining of the compartment walls, their polished panels, inset mirrors, tulip-shaped reading lamps and other maddening details. Spacious windows alternated with narrower ones, single or geminate, and some of these were of frosted glass. In a few of the compartments, the beds had been made. Haakje sluiten. Jacques Cartier Jacques Cartier, de Sanaville, de Villarès Joyeuse, generaal Lariboisière, Marat, Danton, Camille Desmoulins, Camille Wismans, L'Enfer d'Écrire, Marquis de Sade, Freud, Graaf van Mansveld, Wallenstein, Tilly, Kees Broos, Lisbeth Broadkorstius, Adam Smith, John Stuart Mill, Byron, Trollope, Dickens, Keats, James Joyce, Joyce James, James Bond, kardinaal Bentivoglio,